Wat zijn jullie stil? Heel, heel, heel goed. Goedemorgen allemaal. Fijn dat we zo bij elkaar mogen zijn. We hopen een gezegende dienst te hebben. En deze dienst gaat voor Arie Verduin uit Veenendaal. Fijn dat je er bent. En ook de gasten in ons midden, heel hartelijk welkom. Fijn dat jullie er zijn. En we groeten ook de mensen die met ons meeluisteren via kerkomroep.nl. Even kijken. Ja, ik heb alles geloof ik. Ga er maar voor zitten, ik heb een heleboel afkondigingen. We beginnen met de collecte. Die is na het kindermoment, de eerste is bestemd voor de gemeente en de tweede is voor de CHE in Ede. Volgende week zondag om 10:00 hopen we weer samen te komen in de dienst waarin dominee Kees Stavleu uit Veenendaal hoopt voor te gaan. Aanstaande dinsdag om 19:45 is de kringavond hier in de kerk. En woensdagavond is de kringavond om 19:30 bij de familie Smit, Lindelaan 22. Op zaterdagmiddag 18 oktober om 16:30 houden wij weer een gezelligheid gezocht. En u kunt zich op de gebruikelijke manier opgeven. De bloemen die gaan naar Jan Davelaar. Ik zie hem niet, maar dan brengen we dat wel eventjes. Het is vandaag Israëlzondag en in de hal liggen een aantal bladen die met betrekking tot Israël op de tafel in de hal. Die mag u meenemen als u dat wil. Van Thea kregen we te horen dat het voedselkastje nagenoeg leeg is. En de doos om dit voedselkastje te vullen ook bijna leeg is. Dus als u nog dingen hebt die daarin passen, dan, of u dat dan mee wil nemen, in de doos doen, zorgt Thea wel weer voor de aanvulling in het voedselkastje. Verschillende mensen hebben gevraagd waar de familie Richters is gebleven. Afgelopen week heb ik een gesprek met hen gehad. En ik heb met hen afgesproken om u hierover te informeren. Ze zijn op de school van hun kinderen benaderd door een paar moeders of zij belangstelling hadden om een keer te komen naar een evangelische gemeente in Woudenberg die net een doorstart maakte. Ze zijn daar geweest en ervoeren dat als fijn. Te meer omdat er relatief meer kinderen waren, ook klasgenootjes van hun kinderen. Ze hebben nu besloten om tot aan het einde van het jaar daar naartoe te gaan en te kijken of ze daar een plekje kunnen vinden. Dat wil niet zeggen dat ze niet een keer hier kunnen zijn, maar ze hebben daartoe een keuze gemaakt. En we zullen ze missen, maar we wensen hen toch God zegen toe in hun zoektocht. Voor de vakantie hebben wij een brief de gemeente ingestuurd in verband met de aanvulling van de kerkenraad. We hebben daar gelukkig veel reacties op gehad. U heeft namen doorgegeven van broeders en zusters die volgens u de kerkenraad zouden kunnen versterken. We zijn daarmee aan de gang gegaan en hebben met meerdere mensen gesproken. Uit de gesprekken hebben wij twee kandidaten gevonden, namelijk Gerco van Schuppen en dominee Kees Stavleu. Met Gerco hebben we afgesproken dat hij meedoet met een proefperiode van een jaar, dat hij gewoon kan aanvoelen van hoe gaat het en wat is het allemaal. We zijn er erg blij mee dat hij dat wil doen en hij heeft inmiddels zijn eerste kerkenraadsvergadering al even geproefd. En dominee Stavleu die zal ons ook lid worden van onze gemeente en ook als oudste in de gemeente gaan werken. Ja. En dominee Stavleu heeft gezegd, omdat hij ook na zijn pensionering en na zijn AOW toch zijn leven weer moet inrichten, dat hij dat in ieder geval tot 2027 doet. Dus we zijn er blij mee. Eén deze dagen ontvangt u een brief met een stembiljet erin, want formeel moeten we dat natuurlijk wel in stemming brengen. En dat zullen we dan op die manier doen. U kunt dan het stembiljet weer inleveren voor 19 oktober in de bus in de hal. Maar maakt u daar alsjeblieft gebruik van. Nou, op deze manier hopen we weer verder te kunnen en dat we de taken goed kunnen verdelen. We hebben eerder gezegd dat er waarschijnlijk op 11 november een ledenvergadering zou zijn. Op dit moment vinden we daar geen noodzaak toe, dus die datum kunt u in uw agenda doorschrappen. Nou, eens kijken of ik dan alles heb. Nog niet. Voor de voorbeden willen wij bidden voor Gijsje van den Kamp. Het gaat nog niet goed met haar knie. En we willen God vragen om herstel. Met haar zoon Johan gaat het erg op en neer. En ook voor hem willen wij blijven bidden. Evenals voor Kobi. Ook voor de pijnbestrijding. Peter, de schoonzoon van Kobi, is geopereerd. De operatie is goed gegaan, maar wat de uitslag daarvan is, dat weten we nog niet. Gebed voor Adrie, dat ze meer mag aansterken. En hetzelfde voor Adrie Gessen, dat hij meer en meer van de pijn mag afkomen. We willen ook bidden voor Moussa en Esther, voor de vervolgde christenen. En we willen ook bidden voor Israël natuurlijk, op deze Israëlzondag, maar sowieso voor de vrede van Jeruzalem. Ik ben er bijna. U wordt uitgenodigd om een kop koffie te blijven drinken na afloop, of thee, of eventueel ranja. En we beginnen de lofprijzing met het zingen van opwekking 45. Heer, ik wil u danken, u loven en prijzen. En opwekking 429, God wijst mij de weg. En als intochtslied, Psalm 119, vers 1 en 5, welzalig zijn de oprechten van gemoed. En dat laatst, sorry? Geen van allen? Oh, nou, dan weet ik het ook niet. Zeg jij het maar dan.
Johannes de Heer 4:43, wij prijzen uw God. Opwekking 402, Vader, Zoon en Geest, ik prijs u. En dan intochtslied Johannes de Heer 3:48, ik zal eeuwig zingen van.
Oké, in die volgorde gaan we het doen. En waarschijnlijk is dat van vorige week blijven hangen. Bij het intochtslied gaan we in ieder geval staan en ik wens u gezegende dienst.
Thank you. voor mij heel hartelijk welkom. Goed om hier te zijn en goed om deze dienst in te mogen gaan. Ik weet niet hoe u hier zit, wat je allemaal meegemaakt hebt deze week. Ik moet eerlijk zeggen dat voor mij is het een beetje een vreemde situatie. Over 2 dagen dan gaan mijn vrouw en ik op reis. We gaan naar Afrika, naar 3 verschillende landen. En over 2 weken hopen we bij Moussa en Esther te zijn. Dus, en ik heb om groeten meegekregen, dus dat zit goed. En we zijn ook nog in Ivoorkust en in Congo. Nou, dat is 1 ding. Het andere is een goede vriendin, een hele goede vriendin van ons. We hadden verwacht dat ze afgelopen nacht zou overlijden. Ze is nog in leven en na de dienst dan ga ik snel terug en hopen we er nog even te zien. Maar vreemde dingen die door je hoofd spelen en dat kan van alles zijn. En daarom is het altijd goed om te beginnen met een moment van stilte waarin we ons kunnen richten op de Heere God en ook persoonlijk kunnen vragen om ons te zegenen. Onze hulp is van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit loslaat wat zijn hand begonnen is te doen. Gemeente, genade zij u en vrede van deze God en Vader en van zijn Zoon, Jezus Christus, in gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. We zingen ook nog het 3e couplet. U zitten. Zullen we samen bidden? Vader in de hemel, wat is het een voorrecht dat we bij elkaar kunnen komen en even de dagelijkse beslommeringen als het ware uit kunnen stappen en samen uw aangezicht te zoeken. Dank u wel dat dat mogelijk is. Dank u wel dat we dat in alle vrijheid hier kunnen doen. Dank u wel dat we ook zeker mogen weten dat op elk moment uw hart open staat voor ons, uw oren open zijn voor ons, dat u ons horen wilt, dat u in ons leven deel wilt nemen. Dank u voor dat bijzondere, dat u die heilig en groot bent, dat u toch ons ziet en ons lief hebt. Dank u daarvoor. En Vader, als we dan zo in deze relatief rustige plaats bij elkaar mogen komen, dan willen we ook bidden, Vader, voor mensen die in een zeer onrustige situatie leven. Het werd net al gezegd, er zijn broeders en zusters die vervolgd worden vanwege hun geloof. En we willen nu zo bidden, Vader, dat zij ook uw nabijheid ook vandaag zullen mogen ervaren. Heere, wees er nabij. Vader, we bidden u voor de plaatsen waar onrust is vanwege oorlog. We denken aan Oekraïne, we denken aan de hele situatie daar waarin zoveel verwarring is en dreiging. En we willen u bidden om vrede. En we bidden in het bijzonder ook, Vader, voor christenen die samenkomen in het oosten van Oekraïne, maar ook in Rusland, wil ook daar krachtig werken met uw Heilige Geest. En vandaag bidden we ook heel speciaal om de vrede voor Jeruzalem. Vader, we zien dat allerlei wereldleiders bezig zijn met allerlei plannen. Maar we weten dat u daarboven staat. Dat u de Heer der Heren bent en de Koning der Koningen. En daarom roepen we uit tot u, Vader. Geef vrede. En in het bijzonder, Vader, willen we bidden dat u uzelf wilt openbaren. We bidden, Vader, voor het volk van Israël. Dat de ogen geopend zullen worden en dat ze zich zullen wenden tot uw Zoon, Jezus Christus, die redding kan bieden, ook voor hen. Vader, zegen de kleine gemeenten die daar zijn. En dan bidden we ook voor de andere kant. We bidden ook voor de Gazanen, waar zoveel ellende ook is. Heere, we willen u bidden dat ook zij spoedig vrede mogen kennen. En dat ze ook, in het bijzonder, Heer, degene die daar ook met u willen leven, dat ze als een licht mogen schijnen in de duistere situatie. We bidden speciaal ook, Heere, voor de gegijzelden. Dat moet een afschuwelijke situatie zijn. Vader, wilt u hun levens aanraken, ook als het donker is. Heere, deze wereld is zo sterk in verwarring. Maar, dat kan ook in ons persoonlijk leven zo zijn. U weet ook wat ons bezighoudt. En we denken dan ook speciaal aan degene die met ziekte te kampen hebben. We hebben net namen gehoord. Vader, we willen zo vragen dat u daar troost en moed wilt geven. En misschien zitten we hier ook wel met hele andere innerlijke problemen. Vader, u doorziet ons, u kent ons. En we willen zo vragen, Heere, wilt u de leiding nemen over ons eigen leven ook. En ook over onze gevoelens door uw Heilige Geest. En Heer, als we zo bidden voor onszelf, dan willen we ook bidden voor degene met wie we verbonden zijn, Moussa en Esther. Dank u, Vader, dat we hun namen ook voor uw troon mogen noemen. We willen vragen dat u ook daar waar zij zijn, dat u ze bemoedigen wilt, dat er vrucht gezien mag worden op hun arbeid. Zegen en bescherm ze, Heere. En spreek daar ook door uw woord en doe dat ook hier. Als wij zo uw woord gaan openen, willen we ook bidden, Vader, dat we zullen begrijpen wat u tot ons te zeggen hebt. Dat uw geest het kan toepassen aan ons, zodat we mogen groeien in ons geloof, in onze dienst aan u. Leid ons zo, dat bidden we u in Jezus' naam. Amen. We gaan een kinderlied zingen. En dan zegt u, zoveel kinderen zijn er niet. Nee, dat is zo, maar Bas zei net al van ja, maar het kan zijn dat de kinderen meeluisteren. Eén goede reden. Tweede goede reden is, we zijn toch in zekere zin allemaal kinderen. En de Heer Jezus roept ons daartoe ook op om te kijken naar de kinderen. En we mogen met elkaar gaan zingen, kom aan boord. En als we dat gezongen hebben, dan krijgt u gelegenheid om uw gaven af te staan. En daarbij zingen we opwekking 308. O laat Gods Zoon je thans omhullen. Maar eerst het kinderlied.
Voor de zieken, voor de armen, voor de mensen met verdriet. Voor het kind dat blijft proberen, maar toch denkt het lukt me niet. Voor de zwerver die moet zwerven en geen plek heeft waar hij hoort. Is er altijd nog die ene en die roept kom maar. Dat blijft denken, alles gaat bij mij steeds mis. Voor de jongen die al vaker uit de boot gevallen is. Voor het kindje dat nog nooit van trouw of liefde heeft gehoord. Is er altijd nog die ene.
Oh.
We gaan lezen uit het woord van God en ik wil u uitnodigen om met mij te lezen uit 2 Koningen. 2 Koningen en wel hoofdstuk 5. Hoofdstuk 5 vanaf het eerste vers en dan lezen we tot vers 16. Dat is best wel een lang gedeelte. En dan lees ik nog maar de helft van het hoofdstuk. Eigenlijk wil ik het hele hoofdstuk lezen. Maar ik hoop dat dit een goede opwarmer is. En dat u vanmiddag zegt van nou, ik wil toch die andere helft ook nog lezen. We gaan 5, 1 tot en met 16 lezen. Waarom deze tekst? Nou, u ziet een plaatje op het scherm. Eerder dit jaar waren wij in Haarlem. En we zijn daar naar het Frans Hals Museum geweest. Nou, een prachtig museum, van harte aanbevolen. En op een gegeven moment stonden we bij dit schilderij en ik stond het zo te bekijken. En naast me stond een jongeman en die keek ook heel intens. Dus ik vroeg van, joh, weet je waar dit over gaat? Nou, eerlijk gezegd, heb ik geen idee, zegt hij. Ik zeg, nou, dat gaat over een zekere Naaman. En ik begon het verhaal te vertellen. Toen zei hij, wel, een mooi verhaal is dat. En ik dacht, wat is het toch triest eigenlijk dat, nou, dit was een veertiger, denk ik. Een Nederlandse veertiger, dat hij niet bekend is met deze prachtige geschiedenis. Want er staan prachtige geschiedenissen in de Bijbel. En dit is er één van. En zeer de moeite waard om eens nader te bekijken. Dat gaan we doen vanmorgen. We lezen. Naaman, de bevelhebber van het leger van de koning van Syrië, was een aanzienlijk man in de ogen van zijn heer en van hoog aanzien, want door hem had de Heere de Syriërs verlossing gegeven. Deze man was een strijdbare held, maar hij was melaats. En er waren benden uit Syrië getrokken die een klein meisje uit het land Israël als gevangene weggevoerd hadden. Ze was in dienst bij de vrouw van Naaman. Ze zei tegen haar meesteres, och, was mijn heer maar bij de profeet die in Samaria is, dan zou die zijn melaatsheid bij hem wegnemen. Toen ging Naaman zijn heer vertellen, zo en zo heeft het meisje uit het land Israël gesproken. Daarop zei de koning van Syrië, kom, ga op weg, ik zal een brief van de koning van Israël sturen. En hij ging heen en nam 10 talent zilver, 6000 sikkel goud en 10 stel gewaden met zich mee. En hij bracht de brief bij de koning van Israël, waarin stond, nu dan, wanneer deze brief bij u aangekomen is, zie heb ik mijn dienaar Naaman naar u toegestuurd, opdat u zijn melaatsheid bij hem zou wegnemen. En het gebeurde toen de koning van Israël die brief gelezen had, dat hij zijn kleren scheurde en zei, ben ik dan God om te doden en om levend te maken, dat deze man iemand naar mij toestuurt om bij een man zijn melaatsheid weg te nemen? Want voorwaar, besef toch en zie dat hij een voorwendsel tegen mij zoekt. Maar het gebeurde toen Elisa, de man Gods, hoorde dat de koning van Israël zijn kleren gescheurd had, dat hij een boodschap naar de koning stuurde, waarom hebt u uw kleren gescheurd? Laat hem toch naar mij toekomen, dan zal hij weten dat er een profeet in Israël is. En zo kwam Naaman met zijn paarden en met zijn wagen en hij bleef voor de deur van het huis van Elisa staan. Toen stuurde Elisa een bode naar hem toe om te zeggen, ga heen en was u 7 maal in de Jordaan, dan zal uw vlees weer gezond worden en zult u rein zijn. Maar Naaman werd erg kwaad en hij ging weg en hij zei, zie, ik zei bij mezelf, hij zal vast en zeker naar buiten komen, voor me gaan staan, de naam van de Heer zijn God aanroepen, zijn hand over de plaats strijken en de melaatsheid wegnemen. Zijn niet de Abana en de Farpar, de rivieren van Damascus, beter dan alle wateren van Israël? Zou ik mij daar niet in kunnen wassen en rein worden? En zo keerde hij zich om en hij vertrok in woede. Toen kwamen zijn dienaren naar voren en spraken tot hem en zeiden, mijn vader, als die profeet u iets moeilijks opgedragen had, zou u dat niet gedaan hebben? Hoeveel te meer nu hij tegen u gezegd heeft, was u en gezult rein zijn? Daarop daalde hij af en dompelde zich 7 maal onder in de woest, in de Jordaan, overeenkomstig het woord van de man van God. Zijn lichaam werd weer gezond, als het vlees van een kleine jongen, en hij werd rein. Toen keerde hij terug naar de man Gods met zijn hele gevolg. Hij kwam en ging voor hem staan en zei: zie toch, nu weet ik dat er op de hele aarde geen God is dan in Israël. Nu dan, neem toch een geschenk aan van uw dienaar. Maar hij zei: zo waar de Heere leeft voor wiens aangezicht ik sta, ik wil het niet aannemen. En Naaman drong bij hem aan om het aan te nemen. Maar Elisa weigerde het. Tot zover de schriftlezing. We gaan nog met elkaar zingen: O Heilige Geest van God. In aansluiting op de preek zullen we straks zingen: Regeer in mij. Dit verhaal dat neemt ons mee naar Syrië. U hebt die naam gehoord, maar ja, ook naar Israël. Maar de focus is een beetje op een Syrische man. Nou, hier hebt u een plaatje, Syrië vlak naast Israël. U ziet daar Damascus. En ik moet u zeggen, ik heb iets met Syrië. Ik ben er wat vaker geweest. En wij zijn er in het bijzonder de laatste paar jaar in contact met de mensen die u hier op dit plaatje ziet. Dit is de voorganger van de gemeente in Al-Hasaka in Syrië, Issa. En zijn vrouw, Talar, samen met hun dochtertje. En Issa en Talar, die werken ook nog maar sinds een paar jaar in die plaats. Ze waren eerst in Aleppo en toen zijn ze naar Al-Hasaka gegaan. Allemaal in Syrië. Ze hebben daar veel problemen. Ze vertellen daar ook zo af en toe over. Regelmatig hebben ze geen elektriciteit, geen water. En niet alleen dat, maar Syrië, nou ja, dat is een gevaarlijk gebied. Dat horen we allemaal. Er is daar een wankele regering. En ja, wat ze er precies van moeten verwachten in de komende tijd, niemand die het eigenlijk weet. Er is veel onzekerheid. Maar weet u wat nou het bijzondere is? Deze Talar schreef ons nog kort geleden: wat zijn wij dankbaar dat we God mogen dienen in Syrië, in Al-Hasaka. En waarom zijn ze zo dankbaar? Nou, ze zien dat God, ondanks alle duisternis die er is, prachtige dingen doet. De gemeente groeit gestaag. En ze zien grote dingen die God doet, ondanks al die omstandigheden. Wat zijn wij dankbaar dat wij hier mogen zijn. Nou, dat op zich al is iets om te delen met Nederlanders, want er wordt in Nederland nogal wat geklaagd over die Syriërs. Als wij Syriërs, als we daarover horen, dan gaat het over relletjes en over weet ik het niet wat allemaal. Mogen we ook eens een keer de focus zetten op dit soort mensen. Mensen die daar willen blijven en daar willen dienen. En ik denk dat zij ons gebed en onze ondersteuning verdienen. Syrië, en haal het plaatje maar weer weg. Wij worden meegenomen naar Syrië. We zien zojuist dat God aan het werk is op dit moment in Syrië. En we weten dat God aan het werk is al heel lang in die hele regio en ook in Syrië. En we zien de actualiteit van die hele geschiedenis. Nou, waar gaat het om in dit prachtige verhaal waar dat schilderij ons iets van liet zien? Ik denk dat je als thema zou kunnen kiezen voor het woordje ontmaskering. Het gaat in dit gedeelte om ontmaskering. En als je dat woordje hoort, ontmaskering, wat betekent dat? Wanneer gebruik je dat? Ontmaskering, dat zie je vaker aan het eind van een film of zo, of van een detective die je leest. Dan aan het einde komt de ontmaskering. En dan blijkt er eens dat, nou ja, de saaie ambtenaar blijkt een coole killer te zijn. Of het lieve oude dametje dat altijd gezellig zit te breien. Dat blijkt degene te zijn die het gif gedaan heeft in het kopje van de jonge dame of zo. Weet je wat, dat soort dingen. Schijn, bedrieg, ontmaskering. Ineens blijkt het allemaal anders te zijn. Ontmaskering. Ons woordje persoon, misschien hebt u dat wel eens gehoord. Ons woordje persoon komt van een woordje in het Latijn. En het betekent eigenlijk masker. Ons woordje persoon werd vroeger gebruikt voor een masker dat gedragen werd door toneelspelers. En daarmee gaven ze aan, dit ben ik niet, maar ik speel de rol van. En dan droegen ze een masker om dat te tonen. De acteur zelf bleef verborgen. Interessant trouwens, dat het woordje voor masker, dat dat nu gebruikt wordt voor persoon, dat er gewoon voor iedereen. En wij denken dan niet meer aan een masker, maar we zijn allemaal persoon. En misschien moeten we wel vaststellen dat we eigenlijk allemaal ook wel vaak een masker dragen. Is dat niet zo? Is het niet zo dat we ons vaak verbergen achter schijn? Dat is niet alleen op het toneel zo. En ik denk dat we allemaal graag een beetje de indruk geven van, ik heb mijn leven wel onder controle. We geven niet graag toe dat je het niet aan kunt. Wij hebben het op orde. We houden een masker vol voor. En dat kun je lang volhouden. Maar het kan ook zo zijn dat op een gegeven moment er een crisis komt en dat het masker wegvalt. En misschien heb je dat soort situaties wel eens meegemaakt. Nou, voor mezelf, ik aarzel om het te delen, maar ik doe het toch. Een paar jaar geleden belandde ik op de IC met bloedvergiftiging. En wat heb ik me ellendig gevoeld. Een week lang pijn en onzeker enzovoort. Ik was echt, er was niks meer van me over. En het was gênant en lastig en weet ik het allemaal niet. En ik kan me speciaal nog één nacht herinneren. Ik lag op de IC, ik voelde me zo ellendig. En eerlijk gezegd, ik dacht best wel dat ik, nou ja, kon het even wel aan, weet je wel. Toch? En tijdens de nacht, nou, heb ik op een gegeven moment geroepen, zuster, zuster. En toen kwam er zo'n jong meisje, die kwam naast me staan. Heel gênant. En ik, zuster. En ze zegt, wat is er, meneer? Ik weet het niet meer. Ik ben zo ellendig. Nou ja, super gênant natuurlijk. Een volwassen man en zo'n jong meisje enzovoort. Weg, mooie buitenkant. Het stormde bij mij. In mijn bloed, door die bloedvergiftiging. En in mijn hoofd en alles stormde. En het masker en alles viel weg. Ja, een ellendig moment. En achteraf, weet je, moet ik ook zeggen, het was misschien wel een goed moment. Het was heel leerzaam. Heel leerzaam. Je leert jezelf kennen. Vandaag, in feite zie je in dit hoofdstuk, we hebben het niet helemaal gelezen, maar hebben we het over een hoofdstuk waar twee personen totaal ontmaskerd worden. Ze verliezen hun masker. Aan de ene kant is er de zieke Naaman, die wordt gezond. En we zien de gezonde Gehazi, als je verder leest, en die wordt ziek. Hun levens worden binnenstebuiten gekeerd. Nou, het gaat nu vooral om Naaman. We gaan het zo nog eventjes hebben over Gehazi. Maar vooral die Naaman. Wat lezen we over hem? Wel, er staat dat hij in hoog aanzien was bij de koning. Het leuke is, als je goed kijkt naar de tekst zoals het er staat, dan staat er, het was een man die leefde met een opgeheven aangezicht. Weet je wel zo? Man met de neus in de lucht. Ken je die mensen die met hun neus in de lucht leven? Hè? Kijk een beetje neer op. Nou goed, hij had alle reden om zijn neus in de lucht te houden. Jawel, want hij was een gevierd veldheer. En zoals in onze tijd was het ook toen vaak hommeles in het Midden-Oosten. Er was vaak oorlog, er werd vaak gestreden. Dus zijn koning was maar al te blij met zo'n legerleider. Een zeer intelligent man, goede strateeg enzovoort, zo'n hardwerkende Syriër. Nou, die wilde de koning wel graag dicht bij zich hebben en in goede gezondheid. Deze man had zijn medailles verdiend, hij had veldslagen gewonnen enzovoort. Maar dan staat er ook in dat eerste vers zo'n klein leuk zinnetje erbij. Dan staat er namelijk dit. Door hem had de Heere de Syriërs verlossing gegeven. Hoor je dat? Door hem had de Heere. God had hem die overwinning. Hij droeg de medailles. Maar in feite pronkte hij met andermans veren. Het was de Heere God die hem in staat stelde om dat te doen. Het was de Heere God die hem die geweldige intelligentie had gegeven. Het was de Heere God die ervoor zorgde dat zijn hart bleef kloppen. Het was de Heere God die ervoor zorgde dat zijn longen nog gewoon konden ademen. Paulus die zal later zeggen, wat heb je dat je niet hebt ontvangen? Je kunt je heel wat voelen, maar wat heb je dat je niet hebt ontvangen? God had de overwinning gegeven en Naaman die droeg de medailles. Maar dan staat er dat ontnuchterende woordje, maar hij was melaat. Wow, melaat. Hij had een huidziekte. Wat het nou precies was, weten we niet. Maar een huidziekte. En dat was een schande. Want ja, dan werd je onrein. Een huidziekte, dat betekende sociale isolatie. Dan wilde niemand meer met je omgaan. En dan staat er dit, hè. Die man die werd melaat. En probeer je voor te stellen van, hoe is dat dan gegaan? Ja, dat weten we natuurlijk niet precies. Maar ik stel me zo voor dat hij op een gegeven moment onder de douche stond. Of ik weet niet hoe ze dat deden in die tijd. En dat hij op een gegeven moment dacht van, maar wat is dit nou, ja? Oh, er zit een vlekje. Raar. Nou ja, het zal wel niks zijn. En de volgende keer, ja, maar dat vlekje is groter geworden. En de keer daarna, een tweede vlekje. En hij begint zich te realiseren. Dit is serieus. Ik dreig onrein te worden. En je kunt je voorstellen dat vanaf die ontdekking, waarschijnlijk nog onder zijn kleding, het werd nog niet gezien, maar hij wist het. En dat vanaf dat moment nog maar één ding belangrijk was voor deze veldheer, en dat is genezen. Hier moet hij vanaf. Hij zoekt genezing. Hier heb je een veldheer die grote overwinningen behaald heeft, maar nu staat hij tegenover een vijand die hem de baas dreigt te zijn. Ja. En dan zie je dat die grote veldheer, de man met de neus in de lucht, dat hij ineens beseft, ik heb hulp nodig. Ik heb hulp nodig. Die melaatsheid, die was als een barst in zijn zelfvertrouwen. Ja. Ineens kon hij het niet meer aan. Maar weet je, als er een barst is in je zelfvertrouwen, dan kan dat als het ware een kier worden waardoor Gods licht kan gaan schijnen. Nou, ik weet niet of er hier iemand is die van Leonard Cohen houdt, maar Leonard Cohen, de schrijver, dichter en zanger, die heeft een keer dat prachtige zinnetje in een liedje verwerkt. There is a crack in everything, that's how the light comes in. Er is een barst in alles. We hebben allemaal met gebrokenheid te maken. Er is een barst in alle dingen. Maar het is juist door die barst dat het licht kan doordringen. In deze geschiedenis, wat is het licht? Wat is de kier waardoor het licht in zijn leven begint te schijnen? Nou, die smalle lichtstraal komt via een slavinnetje. Een slavinnetje. Een meisje gekidnapt. Een meisje uit Israël. Ja, we hebben het over gijzelaars. Toen al. Een meisje dat was meegenomen door een bende Syriërs. Ver van huis, geminacht, sloofje van de vrouw van Naaman. Een meisje dat alle reden had tot haat. Tot haat en afschuw van haar heer. Van die mensen, die vreemde Syriërs, die haar hadden meegenomen. Maar dan lezen we dat dit meisje een band had met de Heere God. En ze gaat wijzen op de profeet van de God van Israël. Is dat niet bijzonder? Jezus zou zeggen, hebt uw vijanden lief. Zij leefde dat al uit. Ze wilde het goede voor de vijand. En ze wordt dan een instrument tot zegen voor iemand, ja, waarvan ze reden heeft om hem te haten. Wat er verder is gebeurd met dat meisje overigens, dat weten we niet. Je zou graag willen weten van hoe is dat gegaan? Hè? Ik bedoel, spoiler, maar op een gegeven moment wordt hij natuurlijk genezen. En wat is er toen gebeurd met dat meisje nu terugkwam? Heeft hij haar beloond? Mocht ze terug naar Israël? Werd ze bevrijd? Of wat? We weten het niet. Het enige wat we over dat meisje weten is dat zij wees op de God van Israël. Dat daar redding was. Eigenlijk ook wel mooi, hè? Als dat het enige is wat over je te weten valt. Het enige wat over je te zeggen is, het is iemand die wijst op God. Nou, goed, Naaman die hoort dat en hij is zo diep gezonken in zijn ellende, dat hij bereid is om op het woord van dat meisje dan toch maar naar zijn heer te gaan. Dit zijn de regels van de diplomatie. Hij gaat eerst naar zijn eigen koning. En nou ja, dan zegt hij dus, ja, ik heb dit en dat gehoord van zo'n slavinnetje. Het moet een raar gesprek geweest zijn tussen die twee belangrijke mannen, nietwaar? Ik hoorde van een slavinnetje. Maar ja, ze zijn zo ellendig. Dan gaan ze toch maar actie ondernemen. En de koning van Syrië die zegt van, nou, ga het maar proberen, weet je. En dan gaat hij op reis. En wat neemt hij mee? Twee dingen. Hij neemt mee geschenken. Nou, en dat is veel hoor. Als je wat er staat in de tekst aan gewaden, aan goud, zilver, echt heel erg veel. Hij neemt als het ware veel geld mee. Ja, een beetje te begrijpen, zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gasten. Hij gaat er natuurlijk vanuit dat hij die profeet flink moet betalen, anders doet hij niks. Ik bedoel, met geld kun je alles krijgen. Hè? Geld opent deuren, dat is toch onze manier van denken. Hij neemt veel geld mee, dat is één ding, veel geschenken. En het tweede wat hij meeneemt is een brief. Een brief van zijn koning in Syrië aan de koning van Israël. En dan komt hij bij de koning van Israël en die leest die brief en die schrikt zich een ongeluk. Hé, wat is dit? Dit is geen verzoek. Deze brief is een dreigbrief. De koning van Syrië zoekt een reden tot oorlog. Hoe kan hij nou van mij vragen dat ik zijn veldheer ga genezen? Ik ben toch God niet? Daar ga ik toch niet over? Daar kan ik. Dat weet die koning van Syrië, weet dat natuurlijk ook, dat ik dat niet kan. En hij is in diepe ellende, want dit gaat helemaal mis, denkt hij. Wat je niet leest, en dat is het tragische, je leest niet dat die koning van Israël zich tot de Heere God gaat richten. Dat lees je niet. Hij gaat helemaal uit van zijn eigen mogelijkheden. Nou, dat is nogal belabberd. Dan kan hij niks tot genezing. Dus ja. En dan ineens neemt het een wending. Want dan blijkt dat Elisa, de profeet, die heeft ook gehoord dat die belangrijke man met zijn hele gevolg bij de koning is. En dan stuurt Elisa een berichtje naar de koning. Ja, ze hadden nog geen WhatsApp, hoe die dat precies gedaan, weet ik niet. Maar een berichtje naar de koning. Beste koning, stuur hem maar naar mij. Stuur hem maar naar mij. En dan gaat die stoet, die gaat van dat prachtige paleis, gaat hij naar de eenvoudige woning van Elisa de profeet. Ja, en opnieuw, hoe zal dat geweest zijn? Het was een zeer pompeuze stoet. En ik stel me zo voor dat zo'n stoet, die komt de wijk binnen waar de profeet woont. En dat mensen gekeken hebben en wauw, hé. Dat is wat, dat is indrukwekkend. En je gaat er natuurlijk vanuit dat Elisa die weet het. Hij komt eraan, rode loper uit. Elisa, zijn mooie pak aan, stropdas om. En helemaal klaar om als een knipmes te buigen voor de grote gast uit Syrië. Niks ervan. Het loopt heel anders. Wat er wel gebeurt? Nou, er volgen twee diepe beledigingen. Naaman wordt bij die profeet of door die profeet diep beledigd. In de eerste plaats, de profeet komt helemaal niet naar buiten. Nee, die stuurt zijn knecht. Die stuurt zijn knecht om die belangrijke man zijn boodschap te geven. En dan denken wij, Elisa, man, suffert. Waar ben je zelf gegaan? Dit was je moment om te shinen. Dit was je moment om... Hè, kijk mij eens dat ik zo'n grote gast mag ontvangen. Hè, en hij had op grond daarvan, weet ik het niet wat voor... Het was een moment of fame. Ik kan beroemd worden. Enzovoort. Niks ervan. Hij stuurt een knecht. En de tweede belediging. Dat is de kuur. Die wordt voorgeschreven aan Naaman. Wat moet hij namelijk doen? Nou, zegt Elisa, of laat hij zeggen, ga maar 7 keer kopje onder in de Jordaan en dan word je beter. Nou ja, je ziet Naaman denken, dat prutriviertje, de Jordaan. Wat stelt het voor? We hebben veel mooiere rivieren. Ga maar toch niet hier een beetje voor apen laten staan hier. En dan met al die bedienden erbij enzovoorts. Dat ga ik natuurlijk nooit doen. En dan lezen we in vers 12, hij keerde zich om en vertrok in woede. Hij was boos, diep beledigd. In de NBV staat er, hij was verontwaardigd. Dat is ook wel een mooi woord natuurlijk, want het voelde als verlies van zijn waardigheid. Een beetje daar in die Jordaan enzovoorts. Kijk, hij wilde een fortuin betalen. Hij was bereid om ongelooflijk veel goud en zilver te geven om te genezen. Maar dat is een waardige manier. Maar in de Jordaan stappen, zeg hij. En dan opnieuw gebeurt er iets. Ja, iets bijzonders. Want zoals eerst een slavin spreekbuis werd van de Heere God, zo worden het nu zijn knechten. En zijn knechten zeggen tegen Naaman, maar... Als u iets moeilijks had gevraagd, had u het waarschijnlijk gedaan. Maar nu, hij vraagt, ja, eigenlijk is het helemaal niet zo moeilijk. Hè? Gewoon kopje onder, 7 keer, dat is het. Waarom doe je het niet gewoon? Baat het niet, dan schaadt het niet. Misschien hebben ze zoiets gezegd. En dan zie je dat die man, die zo geleefd had, dat hij als het ware moet buigen, eerst om de stem van een slavinnetje te horen, en nu zijn knechten. Dat hij dan toch gaat luisteren. En dan staat er ook, ja, letterlijk, in vers 14, toen daalde hij af naar de Jordaan. Wat een afgang. Wat een afgang. En dan gaat hij 7 keer kopje onder. Wat zou ik graag willen dat dat gefilmd was? Wat zou je dat graag willen zien? Ik bedoel, die man die stapt van zijn wagen. Hij is uiteindelijk toch wel de leider van de hele groep. En dan eerst maar even zijn jasje uit. En dan zijn schoenen uit. En ik ga maar niet verder. Maar je elk kledingstuk was natuurlijk een moment van afgang. Van vernedering. En dan stapt hij het water in. In zijn hempie, of weet ik het hoe. En dan gaat hij zo onder. De tweede keer gaat hij al zo. Bij de derde keer gaat die neus zo. En bij de vijfde, zesde keer, er was niks meer over van die man. Er was niks meer over van zijn waardigheid. Niks meer. En dan de zevende keer, wat een vernedering. En toen bij die zevende keer, en dan staat hij op. En dan is hij genezen. En dan is hij genezen. En het is, ja jongens, dit is zo mooi hè. Want dan staat er, zijn lichaam werd weer gezond als het vlees van een kleine jongen. Die belangrijke grote man had ineens de huid van een gezonde kleine jongen. Wauw. Wat een wonder. Wat een geweldig wonder. Ja, en dan deze man, ja, door die diepe gang. Dan mag hij opstijgen uit het water. En dan staat er in vers 15. En toen keerde hij terug naar de man van God. En hij zei, nu weet ik dat er op de aarde geen God is dan alleen de God van Israël. Geweldig, hè? Een geloofsbelijdenis. Hij begreep, dit komt van God. Ja, dit is van God. De God van Israël heeft mij genezen. En dan staat er ook gelijk weer achteraan dat hij tegen Elisa zegt, nu dan, neem toch het geschenk aan. En dan gaat het een klein beetje mis. Want hij blijkt nog niet helemaal begrepen te hebben dat het niet Elisa was die iemand beter gemaakt. Ja, dat dacht hij, maar dat was niet zo. Hij had het eerst goed. Het was de Heere God. Het was een actie van de Heere God. En Elisa, die wil het graag zo houden dat hij dat begrijpt. Dat hij beseft dat Elisa hem helemaal niks te bieden heeft. Nee, net zo weinig als de koning. Het enige verschil is dat Elisa wees op de Heere God. En dat moet duidelijk zijn aan Naaman. En daarom weigerde Elisa om ook maar iets aan te nemen. Want dit is Gods werk, man. Daar moet je mij niet om eren. God handelt uit genade. En niet omdat jij je geld hebt gegeven. Alleen maar genade, genade, genade. Nou. Mooi einde van het verhaal, toch? Maar het verhaal gaat verder. En nogmaals, dat moet je maar thuis lezen. We hebben niet de tijd om het uitgebreid, maar even toch. Even stilstaan bij wat er dan daarna gebeurt. Die man die gaat terug richting Syrië. En dan begint de knecht, waarschijnlijk dezelfde die eerder hem tegemoet trad, die krijgt een rol in het geheel. Gehazi. En het verhaal krijgt, ja, ik moet eigenlijk zeggen, een hele vervelende staart. Want die Gehazi, die ziet dat allemaal aan. En die denkt, hé jongens, maar dit is dom. Dit is dom. Nou kun je cashen, je kunt geld ontvangen. En die man die is rijk zat, hè, dat is duidelijk. Maar die rare profeet van mij, die zegt wereldvreemd hoor. Die wil nou niet geld ontvangen daarvoor. Het is echt een economische klungelaar. Dat is toch dom op dit moment. Dit was toch het moment. Om, dan kan hij zijn dak weer repareren, dan kan hij weet ik niet wat voor kleren kopen, die Elisa. En die laat hem zo lopen. En Gehazi denkt, ja wacht eens even, ik weet wel beter. En hij rent achter Naaman aan. En dan, ja, weer prachtige details. Als Naaman hem ziet aankomen, dan gaat Naaman, die stapt uit zijn wagen. Wow, die man heeft wel wat geleerd. En hij vernedert zich, als het ware, om die knecht van Elisa te horen. En ja, dan gebruikt Gehazi een leugentje om bestwil. Hè? En dan zegt hij van, nou, weet je, de profeet die heeft gasten ontvangen. En die wil nu natuurlijk graag iets geven. Ja, hij heeft er goed over nagedacht. Hij dacht natuurlijk, daar trapt hij Naaman wel in. Dit is typisch de profeet, hè, die niet voor zichzelf vraagt, maar voor anderen. En zo gebruikt hij het leugentje om bestwil. Triest, hè? Triest dat deze Gehazi, die gezien had dat God door Elisa grote wonderen deed, dat deze man die dat gezien heeft, verblind wordt door begeerte. Verblind door begeerte naar materieel gewin. Ja, nou goed. En dan keert hij terug met mooie geschenken. En dan komt hij terug bij Elisa. En dan zegt Elisa, waar kom je vandaan, Gehazi? Waar ben je geweest? En dan houdt Gehazi zijn masker op. Een hypocriet, leugenachtig masker. En Gehazi, nou ja, de vertalingen, die weten er niet zo goed weg mee. Volgens de HSV, uw knecht is nergens geweest. Nou, het klinkt zo'n beetje als van, oh, waar kom je vandaan? Oh, nergens geweest. En dan blijkt Elisa precies te weten wat er gebeurd is. Hij weet het precies. En dan volgt de ontmaskering van Gehazi. De leugen wordt ontmaskerd. En dan zegt Elisa, joh, jij wilde zoveel van Naaman, hè? Nou, je hebt nu geschenken van hem gekregen. Je krijgt nog meer. Je krijgt ook zijn melaatsheid. Je krijgt ook zijn melaatsheid. En dan staat er, vers 27, zijn huid werd schilferig. Hij werd melaats, wit als sneeuw. Het einde van het verhaal is, wat Naaman betreft, dat hij gaat met de zegen van de profeet. Daar gaat de heiden. En de vrome Gehazi wordt onrein. Nou, er is één vraag die overblijft. Ja, veel meer, maar één belangrijke vraag. We hebben nou dit verhaal een beetje ontleed en bekeken. Maar een belangrijke vraag die je jezelf kunt stellen is, met wie kun jij je identificeren in deze hele geschiedenis? Wie ben jij? Of anders gezegd, op wie lijk jij? Op wie lijk ik het meest in deze hele geschiedenis? Er zijn verschillende opties, nietwaar? Misschien zeg je van nou, als ik heel eerlijk ben, ik lijk wel een beetje op die Naaman. Mooie buitenkant, altijd, oh, ik heb alles op orde, hè? Zit bij mij wel safe. Maar in feite zit er een vlekje onder mijn kleding. In feite ben ik hulpbehoevend, ik weet het wel, maar ik laat het niet zien. Misschien ben je zo iemand. Het kan ook zijn dat je te vergelijken bent met de koning van Israël. Ook een interessante. De koning van Israël, die voelt zich bedreigd. Die voelt zich angstig. En hij kijkt naar zijn eigen mogelijkheden. En dat wordt alleen maar erger. En in deze wereld van vandaag, nou, er zijn er heel wat mensen die voelen zich als die koning toen. Ik kan niks aan. Er is allerlei dreiging, maar ik heb er geen greep op. En hij vergeet om naar de Heere God te gaan. Dat zou je situatie kunnen zijn. Het kan ook zijn dat je situatie is als Elisa. Een beetje positiever, nietwaar? Elisa, een man die hier gekenmerkt wordt als iemand die beseft dat alles van God moet komen en geen eer zoekt voor zichzelf. Dat is een mooie, hè? En misschien ben je zo iemand. Dat kan, dat Gods geest zo in je werkt, dat je alleen maar wilt dienen. Alleen maar wilt doorgeven wat God je gegeven heeft. Of misschien ben je als Gehazi. Ja, dat kan ook nog. Ja, dat je probeert overal aan te verdienen. Natuurlijk aan van alles en nog wat, maar ook zelfs aan je geestelijke leven. Hè? Dat je je geestelijke leven zodanig doet dat je, nou ja, maar goed, je mag er ook wel beter van worden. Hè? En dat in feite de begeerte je regeert. Maar het mooiste heb ik voor het laatst gehouden. Of misschien ben je als dat meisje. Dat meisje uit Israël. Ja, heren, dit geldt ook voor mannen natuurlijk. Het gaat om de rol die zij hier speelt. Misschien ben je zoals zij. En als je het niet bent, en ik zou het niet durven zeggen, is dat niet waar we naar mogen verlangen. Maar we naar mogen verlangen dat God ons gebruikt, zoals wij die slavin gebruikten. En dat hij in ons angst voor anderen, haat tegen anderen die ons misschien kwaad gedaan hebben. Maar dat God dat in ons overwint, zodat we door de geest geleid, zelfs de tegenstander kunnen liefhebben. En ieder mens willen laten delen in de goedheid, de genade van de Heere God. Nou, als je niet te vergelijken bent met dat meisje, dan is dat degene om wie we willen bidden, dat we zo zullen zijn als gemeente. en als individu. Amen. We gaan eerst nog zingen. Regeer in mij. En dat doen we. Oké, prima. Het is verder. Ja, Vader, dat is ons gebed. Regeer in ons. Wees Heer van ons gemeenteleven. Wees Heer van ons persoonlijk leven. En laat uw licht en uw genade zichtbaar zijn in ons leven. En we hebben het prachtige voorbeeld gezien van hoe dat meisje dat was voor die vreemdeling. En u weet wie wij gaan ontmoeten, met wie wij te maken hebben. Misschien ook met vreemdelingen. Maar misschien hebben we ook wel, ja, vooral te maken met collega's. Met mensen in onze familie. Mensen die het ons moeilijk maken. Vader, regeer in ons. En geef dat we elkaar, in welke relatie dan ook, tot zegen mogen zijn. En dat we als een Elisa beseffen dat het alleen van u kan komen. En dat we als dat meisje gewoon nederig onze rol spelen. Tot eer van u. Vader, leid ons zo door deze week heen. We vragen het u. In Jezus' naam. Amen. We gaan tot slot nog zingen uit de bundel van Johannes de Heer 784... De Heer is mijn licht. En we zingen het eerste en tweede couplet. Dan bidden we om de zegen en sluiten af met het derde. En zullen we voor zover mogelijk dat staande doen. Gods zegen ontvangen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle en krachtige gemeenschap met de Heilige Geest zijn met u allen tot de dag dat Jezus weerkomt. Amen.